Ik wil graag beginnen met een paar teksten te lezen uit Genesis 2. Dat moet te vinden zijn. Eerste Bijbelboek van de Bijbel. Genesis 2. Ik begin bij vers 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij, dus de Heere God, Yahweh, bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden. Want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. U kent dit. Ik denk dat op heel veel plekken, als er een huwelijksdienst is voor een stel dat gaat trouwen, een stukje uit deze tekst wordt geciteerd. En dat komt dan niet uit Genesis 2, oorspronkelijk wel, maar dat komt uit Efeziërs hoofdstuk 5, waar dit geciteerd wordt. En er wordt bijgezegd: deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, dat man en vrouw bij elkaar komen. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dus heel precies is wat hier in Genesis 2 staat toegesneden op de gemeente. Dus niet uit een duim, maar uit de schrift, door de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk. Ik heb in deze serie al een paar keer gezegd: je kunt de tijd voor de Heer Jezus indelen in twee stukken, in twee blokken. En ze zijn beide ongeveer 2000 jaar lang of breed of inhoudelijk op 2000 jaar toegesneden. En dat is tot aan Abraham 2000 jaar en vanaf Abraham 2000 jaar. Er was dus al een kerk, er was al een samenkomst, er was al allerlei gezegd voor Israël überhaupt in beeld kwam. Dus Israël is niet het begin, dat is halverwege het Oude Testament pas ontstaan. Dat moet ik hier landen. Want allen die vandaag zeggen: ja, maar Israël, ja, amen. Ik geloof dat Israël een hele bijzondere toekomst heeft, tegemoet gaat en dat er hele bijzondere dingen met dat volk gaan gebeuren. Maar het is niet het begin. Hier hebben we het begin. Dat heeft even niets met Sarah en met Abraham te maken. Toevallig met Adam en met Eva. En juist dit Adam en Eva gebeuren wordt heel precies op de gemeente geplakt in Efeziërs hoofdstuk 5. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dat is een soort uitgangspunt, maar een heel belangrijk uitgangspunt. Maar de aanleiding dat ik dit vanavond zo citeer, komt uit onze titel. Het gaat over genieten in de tuin van de Heer. Weet je wel, dat staat op het uitnodigingskaartje. En het subonderwerp voor vandaag, 8 februari, de tuin vandaag en straks, Arjan heeft het zo pas geciteerd, die tuin. Dit vond plaats in de tuin. De tuin van Eden, de hof van Eden, het paradijs. Amen. Maar het is in de tuin gebeurd. Dat moet u even proberen als uitgangspunt te blijven zien. Nu ga ik met u naar het boek Hooglied. Uit het boek Hooglied. Hooglied 4. Vers 12. Een gesloten tuin bent u. Hé, daar heb je het woord tuin weer. Mijn zuster, mijn bruid, een gesloten bron, een verzegelde fontein. Uw scheuten vormen een paradijs. Een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten, henna-struiken en nardusplanten. Nardus en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei wierookbomen, mirre en aloë, met een keur van allerlei specerijen. O bron van tuinen, put van levend water dat van de Libanon stroomt. Dat zegt hij. En dan gaat zij, het is een beurtzang in het boek Hooglied, dan gaat zij zeggen: ontwaak noordenwind en kom zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. En zij zegt: laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. En hij, de bruidegom, zegt in 5 vers 1... ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid. Ik heb mijn mirre geplukt en mijn specerijen. Ik heb mijn honingraad en mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn en mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, geliefden. Hoofdstuk 6. Vers 1. Waarheen is uw liefste gegaan? O allermooiste onder de vrouwen. Waarheen heeft uw liefste zich gewend, opdat we met hem u zoeken? Dat zeggen de dochters van Jeruzalem. Nou ja, misschien vindt u dat even te ver gaan op dit moment, maar staat er echt. En dan zegt het prachtige tweede vers: mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden van specerijen, om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij, hij die te midden van de lelies weidt. Nu stop ik even. Ik weet dat er allerlei mensen zijn die zeggen: wat je nu bedoelt, dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. We hadden net een klein gesprekje hier met iemand die zomaar binnenkwam zwalken. Een predikant bleek, wist geen van allen, kende hem. En we hadden het over typologie. Typologie is een rare term, maar dat betekent dat in de personen uit het Oude Testament of in de gebeurtenissen van het Oude Testament of in alles wat God in zijn woord heeft gegeven een veel diepere betekenis te vinden is. God heeft dat niet zomaar gedaan. Heeft hij een bedoeling mee? En ik vertelde dat ik vorige week gebeld werd door iemand die zei dat hij net afgestudeerd was aan een theologische faculteit. En begon als predikant in een bepaalde kerk. Laat ik allemaal los, de details, maar dat heeft hij gezegd. En ik heb geleerd, zei hij, in onze theologische gereformeerde opleiding, Dat je niet achter elke boom de Heer Jezus mocht zien. En ook niet moest zoeken. Nou, dat klinkt heel streng. Dogmatisch. Zo van, wij willen jullie gereed maken voor. En dat heeft hij ook overgenomen. En nu is hij klaar. Nu is hij in een nieuwe gemeente gekomen. En toen krijgt hij van twee kanten ineens opnames, videobeelden en audiobeelden van inderdaad ook. En die is hij gaan beluisteren. Hij kent mij niet. Ik heb hem ook nooit gezien. Nog steeds niet. En nu belde hij op. Hij heeft net zo lang gezocht dat hij een telefoonnummer vond. Dat kan tegenwoordig. Internet lukt goed. En nu, zei hij, ben ik door die opnames en door die toespraken van je tot een hele andere overtuiging gekomen. Ik zeg, welke? Dat ik achter elke boom wel de Heer Jezus mag zien. En ik heb zelfs al een groot aantal bomen gevonden waar die achter verschuild zat. Volkomen tegendraads aan 6 jaar theologiestudie. Ga ik nu de mantel aanvegen of de vloer aanvegen? Wat betreft die theologische opleiding? Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik ga u iets zeggen. Typologie is een hele tijd in de gereformeerde en de hervormde traditie verboden geweest. Dat mocht niet en als je dat wel deed, dan werd je uit je ambt gezet. Dan werd je dus niet langer als predikant of als prediker geaccepteerd. Dat ging niet. Zover is het gekomen. En dus zegt men, hij zit niet achter die boom hoor. En ook niet achter Abraham. En ook, nou ja, ga maar door. Want ik ga u vanavond iets zeggen. We hebben nu even naar het Hoogliedboek gekeken. Nog maar fragmentarisch, zoals dat heet. Een heel klein plukje nog maar. Maar dat kleine plukje is al genoeg om je tot een bepaalde overtuiging te brengen. Het is Salomo, de meest wijze koning die er ooit was, die dit Hoogliedboek heeft geschreven. En hij noemt dat het hoogste lied. Dat is lied der lieder, dat is een Duitse term daarvoor. Salomo, nou die had verstand van vrouwen, toch? 1000, alsjeblieft. Hoe ik dat moet vertalen, wil ik ook nog wel een keer zeggen. Want ook daar zit misschien wel een hele andere lading in dan u vermoedt. Misschien wel een hele positieve. Maar hij had in elk geval 1 vrouw waar hij hele bijzondere dingen van zegt. In 1 Koningen 7... zegt Salomo, hij heeft een paleis gebouwd waar hij een troonzaal heeft, een ivoren troon en met goud beslagen. Nou ja, zeg het maar niet tegen de milieubeweging, want die vinden dit natuurlijk verkwisting tot en met. Ik ook eigenlijk wel een beetje. Maar het gaat erom dat dat zo enorm, zo bijzonder is. En daar heeft hij gezeten en heeft hij recht gesproken over die 2 vrouwen met die baby. U kent dat verhaal. En een schitterende locatie. Hij heeft de tempel van de Heere mogen bouwen. Heeft hij 7 jaar over gedaan. Maar over zijn eigen paleis 14 jaar. Oh, ook al zoiets. Maar in dat paleis van Salomo had Salomo voor zichzelf een hele speciale ruimte. Zijn eigen ruimte. Maar naast zijn eigen ruimte had Salomo 1 speciaal vertrek gemaakt voor de Egyptische prinses met wie hij getrouwd was. Dus 1000 vrouwen. En van geen van die 1000 heeft hij ooit een apart huisje getimmerd. Ik zeg het misschien te populair. Maar voor die ene vrouw uit de heidenen, hoort u het, probeert u het dus. Die ene vrouw uit de heidenen heeft hij een speciaal vertrek gemaakt. Precies zo groot als zijn eigen vertrek. Staat erbij hoor. Die vrouw had evenveel ruimte als hij zelf. Ik heb dat, die tekst wel eens gebruikt op een huwelijksdienst. Zo van, man, je denkt wel dat je de baas bent, maar let op, hè, dit staat ook in de Bijbel. Goed, maar in uitbeeldende zin kun je het best gebruiken. Maar wat zou dat nu zeggen? Dat zegt dat hij enorme aantallen liefdesrelaties moet hebben gehad. En denk nu even niet aan seksuele relaties. Probeer dat eens. Stelt u zich eens voor dat al die vrouwen een koninkrijk vertegenwoordigden. Want dat waren, het waren allemaal vorstinnen, het waren allemaal koninginnen. Lees maar eens, het waren allemaal daar vandaan en daar vandaan en daar vandaan en overal vandaan. Dat allemaal een liefdesband met die Salomo. Geen seksuele relatie. Geen overmars. Of weet ik veel wie. Relatie. Snap u? Dat was vandaag in het nieuws of gisteren. Dat niet. Maar liefde. Salomo. Meer dan Salomo is hier, zei de Heer Jezus. Daar kun je toch niet omheen? Daar ga je toch kijken? Dan vraag je je toch af. Wie is dat dan? En wat deed hij dan? Wat is dan het speciale van die Salomo? Weet u, er is een hele bijzondere geschiedenis in Genesis over Jozef met een Egyptische vrouw. Er is ook een hele speciale geschiedenis in de Bijbel over Salomo en een Egyptische vrouw. Dat alleen al moet je wat gaan zeggen. En deze bijzondere vorstin die Salomo heeft, die wordt in het boek Hooglied beschreven. Het gaat over haar. Nou, dat is de moeilijkheid. En nu ga je natuurlijk, dan kun je je oor laten lenen naar de mensen die zeggen typologie. Pff, zie je wel, ze kunnen erin bij instoppen, ze kunnen dat op alle mogelijke situaties plakken. Knippen en plakken is een computerterm, geloof ik, maar je kunt er van alles mee doen. Maar stel nu eens dat de Heer bedoelt dat de meest wijze, de meest begaafde koning die er ooit was, hele bijzondere dingen heeft gezegd over wat Gods bedoeling is, over die verborgenheid, deze verborgenheid, dit geheimenis, dit mysterie is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Wat krijg je dan? Salomo heeft die vrouw omschreven. Ik mag dat nu zeggen. Ja, ik heb me er helemaal aan vastgebeten al jaren. En ik heb ook alle commentaren wel gelezen. Ook wel die het er niet mee eens zijn. En je kunt nog wel. Maar het is absoluut een heel bijzonder lied. En dat er hier in dit Hoogliedboek verschil is tussen Israël en de heidense vrouw, of de vrouw uit de heide, dat is heel helder. Maar dat gaat constant over de dochters van Jeruzalem, maar die komen niet mee, of die snappen het niet, of die vragen van hoe zit dat dan? Maar de eigenlijke relatie, de eigenlijke band, is niet met de dochters van Jeruzalem, dat is Israël. Duidelijk, dochters van Jeruzalem. Maar de eigenlijke band is met de vrouw uit de heidenen. Die van zichzelf zegt, ik ben zwart en ik kan niks. En mijn broers hebben mij onderdrukt. En ik heb een bruine kleur gekregen. Dat is tegenwoordig een plus, een gewone, grote plus als je je bruin kunt laten bakken aan de Middellandse Zee of zo. Maar toen was het een slavenplek. Het was een ding van zware arbeid. Een beetje prinses was zo blank als ik weet niet wat. Die zat in het paleis, die kreeg geen zon. Natuurlijk niet. Die Egyptische prinses, die vrouw van Salomo, waarvoor Salomo evenveel ruimte maakte als zijn eigen ruimte. Nog een keer hoor. Die wordt omschreven. En wat zegt Salomo daarvan? Ik krijg het nooit voor elkaar om jullie in één avond al die prachtige beelden, echt, het ene is nog mooier dan het andere, om je dat in één avond mee te geven. Dat is ook wel mijn verlangen, maar dat red ik niet. Het begint met hoofdstuk 4, vers 12. En als u in uw eigen Bijbel kijkt, dan begint dat in hoofdstuk 4, vers 1. Natuurlijk, ik heb maar een paar teksten gelezen. Maar dat begint al veel eerder. En er staat zelfs in uw vertaling, tenminste in mijn vertaling staat het erboven, de schoonheid van de bruid. Dat is niet de tekst, dat staat niet in de tekst. Dat is iemand van de vertalers, die hebben dat erboven. Dus het wordt cursief hier aangegeven. Dat betekent dat het niet de tekst zelf is in de schrift. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen, uw haar. Vers 2, uw tanden. Uw lippen, vers 3. Uw hals, in vers 4. Uw beide borsten. Hij tekent haar. Paulus zegt, lieve mensen, Korinthe gemeente, niet de Israël groep in Korinthe, dus de heidense Korinthe gemeente, 2 Korinthe 11. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Dat is niet Efeze 5 waar ik zo pas uit citeerde, dit is 2 Korintiërs hoofdstuk 11. Ik heb jullie eigenlijk aan hem gegeven. Ik heb mijn best gedaan om jullie, die tot bekering zijn gekomen, uit de heidenwereld los zijn gewikt. En die de richting Yahweh gevonden hebben door het geloof in de Heer Jezus, gered, behouden. Maar ik heb jullie aan die ene man willen geven. Paulus zegt eigenlijk, weet je wat Yahweh vroeger deed? Toen het net begon, toen heeft hij een vrouw gebouwd. Uit een rib van Adam, een rib uit zijn lijf, letterlijk en figuurlijk. En toen heeft hij die vrouw aan Adam gegeven. Oh, ik dacht dat de bruidegom op pad moest gaan om die bruid te zoeken. Nee, dat staat er niet. Wordt vandaag soms een heel verhaal omheen geweven. Allerlei theorieën, hoe dat dan ging. Een Joodse bruidegom. Ik probeerde te zeggen, je mag er best naar kijken. Maar het begint in de Bijbel niet met een Joodse bruiloft, want die Joden waren er nog niet. Dat moest nog komen. Dat duurde nog 2000 jaar. Dit ligt iets eerder. Veel eerder. Maar Yahweh heeft die vrouw aan Adam gegeven. Wat zegt de Heer Jezus van jou en van mij? U hebt ze mij gegeven, Johannes 17, vers 6. Ze waren van u. Maar u hebt ze mij gegeven. Wat zegt Johannes 6? De Vader geeft. En wie de Vader geeft, die laat ik niet verloren gaan. Mooie. Dat wat u mij gegeven hebt, Vader, is zo kostbaar, zo bijzonder, zo apart. Dat laat ik van zijn levensdagen niet verloren gaan. Wat tot nu komt, dat laat ik niet verloren. Wat de Vader mij geeft, komt tot mij. Dus zo wat de Vader geeft, en dat komt gegarandeerd bij hem. En wat bij hem komt, daarvoor gaat hij in de bres staan. Gaat hij aan het kruis zijn leven geven. Die laat hij niet verloren gaan. En die geeft hij het brood uit de hemel. En dat is zijn vlees en zijn bloed. Johannes 6. Het ligt heel vers. Gisteravond mocht ik ergens in het westen van ons land over Johannes 6 spreken. Schitterend. En de Vader zorgt ervoor, hij zorgt dat ze onderwijs krijgen. De Heer Jezus zit dan in de synagoge in Capernaum en geeft les. En de Heer Jezus is nog steeds zo bezig met haar, die hij gekregen heeft. Ziet u in Genesis 2 dat de Vader, dat Yahweh zelf, die bruid geeft aan Adam? Ik heb het nadrukkelijk heel voorzichtig gelezen, met wat ruimte ertussen, om de klemtoon, de streepjes eronder te zetten. Alsjeblieft. Dank u wel. Nog een ander verhaal. U en ik, als je gelooft in de Heer Jezus, horen we bij geweldige werk van de Heer Jezus. We zijn een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Hoort u het? Jij bent een cadeau. Niet, je krijgt een cadeau. Ik krijg ook nog, even los. Maar je bent een cadeau. Je bent een geschenk. Wanneer zou hij dat cadeau uitpakken, denkt u? Heer Jezus, kom. Wat een dag. Dan pakt hij het uit. En dan vallen al die vuile kleren van ons in al die kreukels van pakpapier, dat valt allemaal weg. Al die foutjes die er niet in horen. En dan blijft dat echte over. Zie ik, dank u wel. Wat een moment. Nou, dat is nu precies de taal van het Hogelied. En dat gun ik je. Ik heb vanmiddag nog een keer deze teksten gelezen. En ik heb voor de zoveelste keer mijn tranen maar gelaten. Ik zei, Heer, wat bent u prachtig, wat bent u mooi. Wat is er toch schitterend in de Bijbel vastgelegd. En we zien kans om onze theologische discussies daarop te gooien. Net als de fariseeën en de schriftgeleerden in de tijd van de Heer Jezus. Ik weet niet wat voor constructies hadden en overleveringen. En dat smeten ze er tegenaan. En er bleef niks over. En dat gaat vandaag weer net zo. Iedere keer wordt het hele mooie van de Heer Jezus vertroebeld door theologische ballast. Sorry. Moet je dan niet scherp zijn? Mag je dan niet doordenken? Nou, probeer het dan eens. Maar dan met de bril van de Heilige Geest. Probeer dan eens te zeggen, waarom heb je het Hoogliedboek in uw Bijbel? Waarom is dat alleen maar om jongelui een beetje wegwijs te maken van hoe ze met een vriendin moeten omgaan? Nou, je mag het zo gebruiken. Het mag een pastoraal handboek zijn. Daaruit is voortgekomen dat het boek Hooglied zelfs onder de Joodse gelovigen helemaal niet gelezen werd als ze niet getrouwd waren. Dat was maar bedoeld als ze al binnen het huwelijk stapten. Je kunt alle kanten heen buigen en dat is ook gebeurd. Maar jij en ik, wij die nu vandaag de vraag stellen, hoe zit het nu met die tuinen? Nou, dit begon in die tuin, hoort u het goed? En vindt u het dan vreemd dat de meest wijze, de meest begaafde, die enorm spreekwoordelijke wijsheid, de Bijbel zegt het ook zelf, van heinde en ver kwamen ze toen. Koningen, ook koninginnen, koningin van Scheba en anderen, ze zijn allemaal geweest om naar de wijsheid van Salomo te horen. En hij zegt, weet je hoe ik je zie, lieve bruid, als een gesloten tuin. Het paradijs is toen dicht gegaan, weet u nog? Toen Adam en Eva een verkeerde keuze maakten, is de boom des levens afgesloten. Ik kom daar straks hopelijk op terug. En cherubijnen stonden daar met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de toegang tot de boom des levens te bewaken. Een gesloten tuin. Niemand kon erin. En wat zegt de bruidegom nu van de bruid? Jij bent zo'n gesloten tuin. En ik mag naar binnen, zegt hij. En het is niet zomaar dat dit beeld van man en vrouw, Christus en de gemeente, hè, Efeze 5 nog een keer, Christus en de gemeente, kun je niet onderuit, dat dit beeld uitgerekend hier uitgewerkt wordt, en dat hij zegt, mijn zuster, mijn bruid, mijn geliefde, een gesloten bron ben je, een verzegelde fontein. Dat betekent, je bent echt exclusief. Nou, als je het verwijt krijgt dat je exclusief bent, nou, dan ben je ongeveer aan de hele rechterflank van alles en van alles en van iedereen. Daar komt toch niemand bij, dat is te hoog voor. En die worden ook een beetje weggeduwd, want nou, die zijn zo exclusief. Maar jij en ik zijn exclusief. Er is niemand aan gelijk. Er is met niemand te vergelijken. Echt, alle categorieën die ooit leven uit God krijgen, hebben of zullen laten zien in de toekomst. Er is één categorie bij die echt exclusief is. En dat ben jij. Ja, maar dat is toch apart? Is dat niet pure hoogmoed? Nee. Iedereen kent mijn lievelingslied. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Het is Gods genade. Uit Gods genade. Uit genade bent u behouden. Niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. En dit exclusieve gezelschap, zegt het Nieuwe Testament, heeft nog iets. Wij zijn gegevenen als een cadeau, als een exclusief. Nou, als de koningin toch iets, een cadeau moet krijgen op de huwelijksdag, nou, dan moet het wel een hele bijzondere diamant zijn of een ring, weet je, nou ja, kroon, wat het ook is, maar iets bijzonders, iets apart. Maar niet 12 uit een dozijn, dat gaat natuurlijk niet. Je kunt daar niet afschepen met een blikken ringetje waar nog de kreet in staat van de DS, maar vroeger had Dato die al om zijn poot of zo. Dat gaat niet. Maar er komt nog iets bij. Hij die hoofd is boven alle dingen, en nu gaat het over de Heer Jezus in Efeziërs hoofdstuk 1. Hij is hoofd boven alles wat er is. En u zegt, amen, dat is mijn Heer. En hij is als hoofd boven alles wat er is. Dus in die hoedanigheid, met die karaktertrekken, met die kwalificaties, is hij gegeven aan de gemeente. Die hem completeert. Die hem volledig maakt. Zoals Adam niet alleen was, alleen niet volledig was, maar een hulp kreeg die bij hem paste, die hem completeerde. Zo completeert de Heer Jezus ons. En nu zijn we één. Nu wordt u eigenwijs. Is dat exclusief? Is dat ooit eerder gebeurd? Is dat met Israël ook zo geweest? Nee! Is de toekomst van de gemeente gelijk aan de toekomst van Israël? Nee! Israël heeft een prachtige toekomst hier op aarde. Er komt een dag dat alle volkeren weer naar Jeruzalem zullen gaan om daar de Heere te danken. Maar u en ik hebben een totaal andere plek. Echt een totaal andere plek. En dat wordt hier even omschreven. Een exclusief gezelschap, een gesloten bron, een gesloten tuin, een verzegelde fontein. Met andere woorden, alleen hij kan erbij. Nou, iets in het huwelijk, Dat moet een keer doorkomen, en dat komt ook wel door, denk ik, is dat er iets bijzonders is in het huwelijk wat specifiek voor de bruidegom is. Dat is natuurlijk nu al lang door de Satan aangetast, dat is weggeredeneerd, dat is versplinterd, in kleine partjes gemaakt, en iedereen die moet daar maar een klein beetje gebruik van maken. Nou, sorry, maar dat is onze tijd. We zitten daar midden en midden in. Maar zoals het hier is, dat is de gemeente. Dat is niet zomaar iets. Ik heb de gemeente van God is meer dan een kerk. Een kerk is een soort organisatie, is een club, een naam. Maar de gemeente is veel meer. En genieten in de tuin van de Heer. Nu voelt u hem aankomen. Nu voelt u wat het is. Dat als wij zo'n tuin vormen. Ja. En hij er ook zegt, oh bron van tuinen, vers 15 uit hoofdstuk 4. Put van levend water, dat van de Libanon stroomt zo van. Dit is geweldig. Daar is verkwikking, daar is water en daar is vruchtbaarheid. Maar dat is helemaal, ja, een uw scheuten, vers 13 van hoofdstuk 4, vormen een paradijs. Daar heb je de link al met die eerste tuin. En een paradijs van granaatappelbomen. Met de allerbeste vruchten, hennastruiken, nardusplanten, nardus, safraan, kalmoes en kaneel. Met allerlei wierookbomen, mirre en aloe. Nou kan ik al die onderdelen wel weer gaan bekijken. Is de moeite waard? Hebben ook anderen voor mij al lang gedaan. En u kent er één uit mirre. Dat zal met het bittere, met het lijden te maken hebben. Maar al die reukstoffen vindt u terug in de dienst, in de tabernakel en in de tempel. En het wordt zelfs gekoppeld aan uw gebed. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Wat voor u liefelijk is. De Bijbel zegt dan, dan komt hij even in die tuin en dan ruikt hij wat uit jouw hart komt. En uit jouw leven tevoorschijn komt. Lieflijke offergeur. Ook van het kruis, maar ook uit de tuin, uit jouw en mijn leven. Er zijn zulke schitterende beelden. En dan zegt zij, ja, dan kan het wel eens moeilijk zijn, het kan wel eens koud zijn. Nou, vandaag viel het heel erg mee, ik heb op de thermometer gekeken in de auto. Vanmorgen was het al 9 en toen was het 9,5 en nog later was het 10. En nu zakte het weer een beetje naar beneden, toen ik hier naartoe ging was het nog 9. Tenminste, nou, die auto van mij zou wel niet deugen, maar zoiets was het wel. Maar het kan ook heel koud zijn. En in dit boek worden twee situaties geschetst dat het wat kouder is. Toen sliep ze. Ja, ze was wel wakker, maar ze was er ook niet helemaal bij en zo. En ik sliep, maar mijn hart was wakker. Ik zie wel fysiek in slaap. Maar innerlijk geen rust. En dat was ook een moment dat zij zei, ik ben al naar bed, ik heb nu even geen tijd, het is eventjes een andere agenda. Ik heb het zo druk met. Maar hij breekt daar dwars doorheen. Niet geforceerd. Je moet zelf open doen. Je moet zelf zeggen, ontwaak noordenwind. Doe dat dan maar in mijn leven, Heer, wat het ook is, hoe het ook gaat. Ontwaak noordenwind, laat maar die koude wind van u door mij heen waaien. De moeilijke dingen. Wat zegt de gelovige heel vaak na een tijd van beproeving? Nou, de beste tijd was toen waren we het dichtst bij de Heer Jezus. Dat zeg je niet op dat moment, maar wel later. Maar er zijn ook van die hittemomenten. Kom zuidenwind, de hitte, de warmte. Kom noordenwind, doorwaai mijn hof. Wat er ook gebeurt, Heer, laat ja, uw wind, en het woord wind en geest is in de Bijbel precies hetzelfde, steeds. Laat dat allemaal door ons heen waaien, zodat iets van u naar buiten komt. En laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Weet u wat ik het mooiste vind? Zou je dan tegen de buren zeggen en tegen de medegelovigen. Dat de Heer Jezus in zijn tuin komt. En dat we samen eten. Dat we iets gemeenschappelijks hebben. Waar zou u kunnen eten? Ik mocht het gisteravond uitleggen. Zijn lichaam en zijn bloed. Waarlijk voedsel, waarlijk drank. En wat zegt de Heer Jezus? Dit is mijn lichaam. Doe dit, eet daarvan, brood. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Doe dit, drink ervan. Laat mijn liefste in zijn tuin komen. Begrijpt u dat we kunnen zeggen, zoals hier staat, de tuin vandaag. Is dat niet het moment dat je bij elkaar komt als gelovigen? Maar dat kan ook als je thuis bent met z'n tweeën of met nog een paar. Heer Jezus, komt u alstublieft in uw tuin. Laat mijn liefste in zijn tuin komen. Zou u de Heer Jezus niet vandaag ook kunnen zeggen, Heer Jezus, ik gun u dat... Enorme voorrecht dat u, zoals er vroeger in de tuin van Eden een bezoek was, dat de Heer, dat Jahweh zelf daar wandelde en omgang had met Adam en Eva. Toen die zondeval kwam, toen kropen ze weg. Maar daarvoor zijn ze nooit weggekropen. Vonden ze het fijn. Nou, dat beeld... Vasthouden. Maar zegt hoofdstuk 5 vers 1. Ik ben in mijn tuin gekomen. Met andere woorden. De Heer Jezus heeft niet alleen de uitnodiging gehoord. Mijn liefste, laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Dat is het eind van hoofdstuk 4. Maar ik ben daar ook gekomen. Dat is gebeurd. En dat doet hij, mijn zuster, mijn bruid. En ik heb mijn mirre geplukt. Dus die specerijen die daar groeien, die daaruit tevoorschijn schieten. Als de Heer Jezus nu op bezoek komt, moet ik het dan hebben over mijn vakantieplannen. We hadden net vlak voordat ik hier naartoe ging een nieuwe buurvrouw. Die kwam even aanbellen. We hadden met elkaar als buren een bloemetje laten sturen. En moesten ons voor bedanken. Ja, natuurlijk. Zo hoort dat. Nou, ik wist ook niet precies hoe ze eruit zag en wie ze was. Maar ze gaan naar Spanje en voor een paar maanden. Enfin, alle luxe die maar denkbaar is, terug te vinden. Ik zei, nou, we hebben heel veel steun aan ons geloof. En we staan in ons geloof. Dat is eigenlijk wat onze agenda ook bepaalt. Ik probeerde heel voorzichtig de eerste stapjes te zetten. Het is wel geluk misschien. Maar je moet het niet hebben over de kerk. Dat bleek. Maar gaat u met de Heer Jezus praten over uw vakantie en over de zon aan de Middellandse Zee? Of zegt u, Heer Jezus, ik wil u toch graag bedanken voor dat enorme, bittere lijden wat u hebt ondergaan. Voor dat kruis van u en voor uw overgave. En dat u daar tot zonde gemaakt wilde worden en dat u op deze wijze een enorme afstand overbrugde en uzelf zo liet behandelen. Pilatus zegt, weet u niet dat ik macht heb om u los te laten en macht heb om u te kruisigen? Ja, zegt hij, dat weet ik wel. Dat heeft God je gegeven. Even kort door de bocht. Maar hij liet het wel ondergaan. Had hij niet van het kruis kunnen komen? Nou, fluitje van een cent. Heeft hij het gedaan? En waarom niet dan? Mijn schuld. Hij wilde mij vrijkopen. Hij wilde voor mij en voor mijn schuld daar dat werk gaan volbrengen. De Heer Jezus. En toen kwam de Heer Jezus in zijn tuintje en toen plukte hij een beetje mirre. Heel klein beetje wat ik ervan snap. Of wat jij ervan snapt. Maar ook wie die eigenlijk is. Dat niet zomaar een vreemdeling in Galilea is. Maar dat de Heere der Heren is. Dat hij de schepper is, de onderhouder. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, Hebreeën 1. Die de schepper is. En die de oorzaak is geweest van eeuwige vreugde en eeuwige blijdschap en eeuwige zegen. Hoort u hem snuiven? Ik hoop dat u het pakt. Het is zo fijntjes getekend. Heel eenvoudig. Ik heb mijn honingraad. Dat is zoet voor mij. Dat is aangenaam voor mij. En ik heb mijn honing gegeten. En ik heb mijn wijn gedronken. Dat was vreugde voor mijzelf. En die vreugde zou eigenlijk iedereen moeten genieten. Daarom staat hier drink en word dronken. Niet word bezopen en word onbekwaam. Dat staat hier helemaal niet. Maar die vreugde genieten. Die vreugde, die blijdschap. Dat moet eigenlijk voor iedereen zijn. Dat is genieten in de tuin. En dit is eigenlijk wat gemeenteleven is. Ik heb nog wat gelezen. In hoofdstuk 6. Er zit een stukje tussen. Ik zei zo pas al dat er ook momenten zijn geweest dat ze even geslapen heeft. Als u dat even terugkoppelt naar hoofdstuk 5, vers 2. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Dat heb ik al genoemd. Dan is hij daar aan de deur. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. En dan zegt zij, ik heb mijn onderkleed al uitgetrokken. Oh, ik heb het zo druk gehad en ik was zo moe en ik moest dit nog doen. Ik heb even een time-out genomen. Zo ongeveer. Dan gaat hij weg en dan is ze hem kwijt. Gaat ze hem zoeken. En dan komt ze mensen tegen die hadden kunnen weten waar die misschien zou zijn. Maar je weet het ook niet. Die slaan zelfs haar. Als je dan ergens in de gemeente vraagt, ik wil zo graag hem zien, want ik ben hem kwijt. Dat je dan te horen krijgt van hou je stil. En dat is heel normaal man. Nou, houd op de gezeur. En, nou ja, zo ongeveer. Dan is het net alsof je een dreun voor je kop krijgt. Dan zeggen de dochters van Jeruzalem. In vers 9. Daar wil ik toch nog de nadruk op leggen. Dochters van Jeruzalem. Staat hier in mijn vertaling. Aan de zijkant ook in cursieve lettertjes. Dat betekent dat het niet de tekst is. Maar goed, wie zijn nu aan het woord? Hè? Nou, Jeruzalem zegt, nou, wat heeft uw liefste dan voor boven een ander? Dus het is een hele andere categorie. Er komt een moment dat Israël zou zeggen, maar wie is dat dan waar jullie het over hebben? En dan zegt zij... geeft ze een prachtige kleurenfoto vanaf vers 10. Mijn liefste is blank. En dan gaat ze hem tekenen, van kop tot teen. Alles. Ze gaat alles bij langs. Zijn hoofd, 11. Zijn ogen, 13. Wangen, 14. Handen, en daartussenin zijn ook nog zijn lippen. 14 ook zijn buik. 15 zijn benen. 15 nog verder zijn gedaante. 16 zijn gehemelte. En dan zegt 16 aan het eind. Zo is mijn liefste. Zo is mijn vriend. En wat zeggen dan die dochters van Jeruzalem? Ja, maar die willen we wel. Dat willen we met u zoeken. Zo iemand willen we wel. Als u mooie dingen van de Heer Jezus vertelt. Geen theologische spitsvondigheden. Geen discussiepunten. Maar mooie dingen van de Heer Jezus zelf, als u dat vertelt, is dat aantrekkelijk. Dat is aantrekkelijk. Nou, dat gebeurt. En dan zegt hoofdstuk 6 vers 1, waarheen is uw liefste dan gegaan? Waarheen heeft uw liefste zich gewend, opdat we hem met u zoeken? Dat willen we ook. En dan zegt zij, mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin. Daar heb je het weer. Daar moet je hem zoeken. Daar is die. Bij de bedden met specerijen in de tuinen. Ik weet niet of u de Matthäus Passion helemaal bestudeerd hebt en bekeken hebt, beluisterd hebt. Nou, ik heb van thuis een beetje meegekregen dat ik daarnaar moest luisteren. Maar een van de hele bijzondere dingen van Bach is dat hij hele mooie dingen kan componeren, maar ook in de tekst hele bijzondere dingen gaat zeggen soms. Ik wil alleen als voorbeeldje noemen. Het gaat dan over de arrestatie van de Heer Jezus in de tuin, waar ik er straks nog even over wil hebben. De Hof Gethsemane. En dan wordt hij geboeid en dan wordt hij weggeleid. Weet u wel, dus naar Judas. Of zo. Nou, je kent die geschiedenis misschien uit je hoofd. En dan wordt hij weggeleid, geboeid en wel. Dan laat Bach op dat moment iets zingen. Tekst hier. Waarheen is uw liefde gegaan? Dus die tekst. Waarheen heeft uw liefde zich gewend? Dus hoofdstuk 6 vers 1. En dan wordt er gezongen. Er komt een aria bij. Dat is een soort verklaringje. Als je van muziek houdt, is dat ook, ja, is dat soms adembenemend mooi. Maar in elk geval inhoudsvol. Dat is duidelijk. En dan is hij weggegaan om lelies te plukken. En als je dus goed bedenkt dat jij een van die lelies bent geweest, ik ook. En wij allemaal. Dat hij weggeleid werd. Waarheen is uw geliefde gegaan? Waarheen is uw liefste gegaan? Om jou te plukken, om jou te vinden. En om jou tot een enorm boeket te maken. En voor hem zeggen. Dat ontroert mij. Maar dit is hier. Dit is het Oude Testament. Dit is die hele wijze koning Salomo. Die dit aan jou en aan mij meedeelt over. En nu een sprongetje naar het Nieuwe Testament. Ik zei dat zo pas al. Zodra je het over de tuin hebt, dan kun je niet voorbij gaan aan die tuin die daar op de Olijfberg ligt. Gethsemane. Olijvenpers. Of oliepers. Dat betekent het letterlijk. Waar van de olijven, olijfolie, waarvan de olijvenolie werd gemaakt. Die plaats die was er. De tijd gaat misschien te vlug, maar probeert u voor uzelf 2 Samuel 15 eens te lezen. Ik ben niet de schoolmeester die gaat overhoren, maar 2 Samuel 15. Daar vindt u David die op de vlucht is voor zijn zoon Absalom. Absalom heeft een soort revolutie ontketend en hij wilde op de troon zitten van zijn vader. Nu, David koos ervoor op dat moment om niet te vechten. Dat had gekund, want David was een strijder. Had misschien Absalom enorm overwonnen. Maar dan was hij omgekomen. Heeft hij niet voor gekozen. Hij heeft ervoor gekozen om weg te gaan. En dan gaat hij door het Kidrondal met een klein gezelschapje. Getrouwen die bij hem zijn. En hij gaat door het Kidrondal en hij gaat de helling van de Olijvenberg op. Wenend. Ik weet niet of je ooit gedacht hebt waar David weende. Weende later de Heer Jezus op die helling van de Olijfberg. En hij komt op een plaats waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Op de Olijfberg was een plaats waar men zich voor de Heere neerboog. Gebedsplek, daar ging hij heen. Welke plaats koos de Heere Jezus uit om voor hem neer te buigen? Het is diezelfde plek. Voor mij staat dat als een paal boven water. Ik weet die vierkante meters daar niet precies te vinden. Dat bedoel ik niet. Maar hij wist het wel, de Heer Jezus. Hij wist het heel precies. En daar heeft hij gebeden. Op een afstand van de discipelen. Die ook zouden bidden, maar zij sliepen een paar keer. En daar is de Heer Jezus gearresteerd. Daar kwam Judas aan. Daar heeft de Heer Jezus gezegd, ik citeer het Johannes-evangelie nu, bewust. Wie zoekt u? Wie zoekt u? Ze zeggen, Jezus de Nazoreër. Ik ben, alleen zijn naam, pats, alles ligt op de grond. Alleen het noemen van zijn naam is genoeg om iedereen te vloeren. En daar heeft hij zich vrijwillig laten wegvoeren. Waar gebeurde dit? In de tuin. In diezelfde tuin. En u gaat het laatste Bijbelboek u ook nog vertellen dat er in de toekomst een soort stromende tuin is. Een waterstroom. En dan moet u even Ezechiël 47 plakken op Openbaring 21, 22. Wat een huiswerk. Maar als u het doet, vindt u de boom des levens, die in het begin van uw Bijbel afgesloten was, vindt u helemaal weer terug in Openbaring 22, in het midden van haar straat, van die stroom van water, was de boom van het leven. En die vloeit in oostelijke richting vanuit de tempel. Waar komt hij dan uit? Op de Olijfberg. Eerst. Dan gaat hij verder. Komt zelfs bij de Dode Zee, zegt Ezechiël. Zelfs daar komen vissers. Probeert u het dus. Dit is het begin van de Bijbel. Dit is het eind van de Bijbel. En daartussenin ligt dit prachtige hoofdstuk. Hoofdstuk 4 en 5 uit het Hoogliedboek. Ik vind het zo bijzonder, zo apart, zo uniek, dat ik er graag over door wil praten, maar ik wil het in je hart gaan leggen. Ik wil zo graag dat dit meeneemt en dat het hier terechtkomt en niet in je als head knowledge, als kop wijsheid voor je hoofd, maar dat het in je hart komt. En dat het echt wat doet in je leven. De Heere zegene jullie. Vader, dank u wel dat u ons met deze dingen wilt confronteren. En dat dat de inhoud is van die tuinen toen en later en straks. We willen u danken. Dat die tuin van straks een en al vruchtbaarheid brengt. een en al heerlijkheid. Elke maand een tal van vruchtbomen. Vele, vele dingen. Maar in het midden van die straal en stroom van water is de boom van het leven. We willen u danken. Vader, voor uw wijsheid, voor uw Heilige Geest, voor mensen die door de Heilige Geest gedreven spraken, Salomo en anderen. Dank u wel. Dat we er nu nog naar mogen kijken en ervan mogen genieten. We prijzen uw naam en eren u om wie u bent. Dank u voor de Heer Jezus, uw geliefde. Dank u voor onze bruidegom. Dank u voor hem aan wie u ons hebt gegeven. We zijn nu van hem, want u gaf ons. En hij gaf zichzelf aan ons. Dank u wel voor prachtige dingen. Genoeg om te aanbidden. Genoeg om groot te maken. Hem die boven alle dingen verheven is. Dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor uzelf. Dank u voor de Heilige Geest die ons leiden wil en sturen wil. En die ons ook bemoedigen wil met deze dingen. We prijzen uw naam. Amen. Amen. Ik heb 2 vragen gekregen. Gisteravond kreeg ik een brief en er stonden 8 vragen op 1 brief. Ik heb hem in de huis genomen. En de post in Nijverdal is heel traag, dus het duurt nog eventjes. Flauw. Ik probeer het. Er was een vraag over 2 Samuel 15. Dat ga ik even opzoeken. 2 Samuel 15, dat was naar aanleiding van mijn opmerkingen over die hele bijzondere plek die er was op de Olijvenberg. Dat geeft behoorlijk wat richting aan Gethsemane. Dat geeft richting aan het terugkomen van de Heer Jezus op de Olijvenberg. Twee Samuel 15, dat is de opstand van Absalom. Dat staat erboven, een soort kopje. En dan vers 14, David vlucht voor Absalom. Toen zei David, vers 14 van 2 Samuel 15, tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren, maak u gereed en laten we vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, enzovoort. Dan gaat vers 30 verder. En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg, zijn hoofd bedekt, en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl ze al huilend de berg op gingen. Toen vertelde men David, Achitofel is onder hen die met Absalom samenspannen. En David zei, o heren, maak de raad van Achitofel toch tot dwaasheid. Dat was de knapste raadsheer die daar toen was. Maar nu gaat het om vers 32. En het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. Of waar men voor God placht neer te buigen, ligt aan de vertaling. Toen kwam Husai. En daar heeft David zijn hart uitgestort. Er is dus op die Olijfberg een hele bijzondere plek. Dat moet ook zo zijn. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan weet u dat hij terugkomt op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Waar precies? Nou, dat is diezelfde plek. Of wij die vierkante meters kennen, dat is een tweede. Er zijn gokjes, er zijn ideetjes, maar niemand weet zeker. Ik heb er heel wat keertjes met een groep mogen bivakeren, langere tijd voor genomen om daar na te denken. Het is een heel bijzonder element nog uit het Ezechiël-boek. Ik weet niet of u dat ooit gelezen hebt. Ik wil het met u lezen. Heb u toch nog wat na de pauze? Ezechiël. Hoofdstuk 11. Maar eigenlijk is vers hoofdstuk 10... om het verband van iets te pakken te krijgen. Hoofdstuk 10, Ezechiël 10, vers 18. Toen ging de heerlijkheid, de heerlijkheid van de Heere, van Yahweh, weg van boven de drempel van het huis en bleef boven de cherub staan. Dus uit de tempel ging de heerlijkheid, de tempel die Salomo gebouwd had, ging omhoog. En dan aan het verderop in vers 19... En de wielen tegelijk met hen en ieder stond stil bij de ingang van de oostpoort van het huis van de Heere. Dus van het altaar ging die iets naar buiten, aan de oostkant. Aan de oostkant. Daar was de heerlijkheid van God, de Yahweh, de Shechina. Dit is het levende wezen dat ik gezien had onder de God van Israël bij de rivier de Kebar. Toen wist ik dat het cherubs waren. Nou, hoofdstuk 11. Ik ga niet alles lezen. Vers 22. Daarna hieven de cherubs hun vleugels op en de wielen verhieven zich tegelijk met hen. Dat is hetzelfde waarover net gesproken werd aan het eind van hoofdstuk 10. En de heerlijkheid van de God van Israël was van boven over hen. En toen steeg de heerlijkheid van de Heere op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. En dat is maar één berg. Daarom wordt ook in, als de Heer komt op de Olijfberg, Zacharia, oostelijk van Jeruzalem, daar wordt het erbij gezegd in de schrift. Dat betekent dat de glorie van God, de Shechina, dus uit de tempel omhoog ging, een tijdje daar bleef hangen, toen naar de uitgang van de tempel, of de ingang van de tempel ging, ook al richting het oosten, maar de ingang van de tempel lag op het oosten, die oostpoort. En daarna is hij daar enige tijd blijven hangen en toen nog verder weggetrokken, dus buiten Jeruzalem, Kidron Dal zit ertussen, en op de Olijfberg daar is hij blijven hangen. Waar dan? Weer diezelfde vraag. Welke locatie is daar precies bedoeld? Niemand weet het. Maar ik denk het wel te weten, niet eigenwijs, dat bedoel ik niet. Als de Heer Jezus zich daar neerbuigt en daar laat arresteren en daar zegt door de benen, door het noemen van zijn naam, ik ben, en de hele prut ligt op de grond, ze kunnen geen vin verroeren, niks. Allemaal Romeinse bezetters, echt een categorie soldaten en een categorie medewerkers van de overpriesters en de schriftgeleerden. Dus twee groepjes. En die vallen als blaadjes op de grond. Ze kunnen niets doen. Alleen door het noemen van zijn naam. En dat heeft hij daar gedaan. En toen krabbelden ze weer een beetje omhoog. En toen vroeg de Heer Jezus weer, wie zoek je eigenlijk? En ik heb u gezegd dat ik het ben. Daar komt de Heer Jezus terug. En als die komt, zal hij zijn naam noemen. Ik ben. En al die volkeren die hem niet willen, vallen daar op de grond. Dat gebeurt daar. Dus die plek waar men zich voor de Heer neer placht te buigen, waar David toen al naartoe ging, waar de Heer Jezus ook naartoe ging, heel bewust die plek opzoeken. En daarom is die Olijfberg een hele bijzondere. De hele Bijbel staat daarvoor. Dit zijn teksten die dwars door de Bijbel heen te vinden zijn. En die Olijfberg, die ligt er nu nog. En natuurlijk is daar in de heiligdom een soort kerk opgebouwd. Nou, daar word je niet goed van. Sorry. Maar binnen die kerk is een enorme tekening. En een beetje, het is altijd een beetje half donker daar. Misschien bent u geweest daar. Het is moeilijk te zien. Maar je moet dus echt aan het licht daar wennen om het te kunnen zien. Maar dan ziet u dat gebeuren. Zowel van zijn arrestatie, maar ook van het feit dat hij zijn naam noemt. En het noemen van zijn naam is al genoeg straks. Om alle volkeren die daar rondom Jeruzalem zijn. Om daar te verslaan. Daarom komt de Heer Jezus op de Olijfberg. Die splijt daar midden door. En er komt een aardverschuiving. En al die, die prachtige oplossingen die de vijanden van de Heere bedacht hebben om hem de toegang tot de stad te weigeren. Want we hebben daar een begraafplaats neergelegd. De Joodse priester mag van zijn leven dagen niet over een graf lopen, niet over een begraafplaats lopen. Dus ze hebben dat volgestopt met begraafplaatsen daar allemaal. Dus die Joodse priester, sorry hoor, zo zeggen zij, die kan langs deze route. Nee, dat hebben wij gebarricadeerd. Ze hebben bovendien die poort dichtgemetseld, die oostpoort. En ze hebben voor alle zekerheid aan de ene en ook aan de andere kant een moskee getimmerd. Dus aan alle kanten hebben ze gezorgd dat hij langs die route niet naar binnen kan. Dat hebben ze gedaan. Dat is allemaal terug te vinden. En wat gebeurt er dan? Dan komt hij. En er komt een enorme aardverschuiving. Een helft gaat die kant op en een helft gaat die kant. Zegt de Bijbel hoor. Ik zeg het niet, maar het staat echt in de schrift. Gaat die kant op en die kant op. En dan komt een heel nieuw pad. En die hele dichtgemetselde deur, poort, die is weggevaagd, die is open. Dan komt de koning der ere. Maar daar komt hij. En hij noemt zijn naam. In zijn naam is de overwinning een feit. En al die vijanden die zijn dan verslagen. En dat maakt dat je die tuin, Gethsemane, oliepers, waar de echte olijf geperst werd. En de stroom van zegen, de oliestroom, Heilige Geest, in jou, in ons, op gang kwam. Dat maakt het zo bijzonder, heel apart. Nou, daarom heb ik het aan elkaar geknoopt. Dus dat is de reden waarom ik 2 Samuel 15 even wilde noemen. Want er zit dus een hele verhaal aan vast. En een tweede vraag die ik kreeg was, hoe gaat het straks als het duizendjarig rijk voorbij is? Nou, dan moet je bij mij zijn, want ik weet het gewoon onzin. Ik weet het ook niet. Maar wat ik wel weet, kan ik met u delen. De Bijbel zegt heel precies dat na die grote verdrukking die vijanden bij elkaar gekomen, die worden verslagen door de komst van de Heer Jezus, wat we net hadden. Hij gaat Jeruzalem binnen, vult de tempel, Ezechiëls tempel, die nieuwe tempel die nog komen moet. Het dal van de dorre doodsbinder is voorbij, tot leven gekomen. Die 10 stammen die nog nergens zijn, ontwaken. De 2 stammen komen tot bijzonder geloof. Het wordt een geweldige happening. En hij gaat Jeruzalem binnen en hij gaat die tempel binnen. En Jeruzalem heet vanaf dat moment Yahweh Shama. De Heere is al daar. Nou, dat is genoeg. Hij is er. Die prachtige uitdrukking. Dat is het eind van het Ezechiëlboek. Zacharia gaat nog iets verder. En zegt ook nog dat er dan een tijd aanbreekt. Dat meneer Rutte en meneer Hoekstra, even de huidige premier en minister van Buitenlandse Zaken, die gaan dan van jaar tot jaar naar Jeruzalem om het Loofhuttefeest te vieren. Dat is nieuw. Dan hebben ze een uitje, toch? Alle gedoe naar Straatsburg en naar Brussel. Daar zijn ze een beetje op uitgekeken natuurlijk. Maar dan hebben ze wat. Maar ze gaan hun geloofsbrieven, even tussen aanhalingstekens, aanbieden. Ze gaan huldigen. Ze gaan met een cadeautje naar de Heer Jezus. Elke knie buigt. Elke tong belijdt dat Hij Heer is. En als ze niet gaan, geen zegen. Als ze wel gaan, zegen. De koningin van Scheba verbleekt erbij. Maar die kwam vroeger. En andere koningen kwamen ook. Een paar. Maar nu komen ze allemaal. Als ze niet komen, dan is er ook geen zegen. Dan begint het duizendjarig vrede. Vanuit Jeruzalem een zegenstroom. Allen worden gezegend. Een enorme zegen. Wat Israël had moeten zijn van vroeger. Een zegen zijn voor andere volkeren zal dan gebeuren. Dat komt. En dan komt na het duizendjarig vrederijk, dan komt er een soort rebellie. Dan wordt de duivel die in die duizend jaar opgesloten zit, in een soort gevangenis, die wordt losgelaten. En u en ik denken met ons verstand van, nou Heere God, dat had u niet moeten doen. U had beter moeten weten. Sorry hoor, alsof ik tegen mijn kinderen praat. Zo ongeveer. Maar hij zei, dat doe ik wel. Want dan zal blijken in hoeverre duizend jaren afwezigheid van de duivel geloof heeft gewekt. En wat blijkt? Die smoes helpt ook niks. Als de duivel er niet zou zijn, ja dan. Dan hadden we u vast gediend. Dan waren we trouw gebleven. Hadden we nooit een miskleun gehad of zo. Duizend jaar van vrede is geen garantie. Want wat blijkt, als die duivel eventjes wordt losgelaten, kiezen ze prompt weer voor die verleider. Het is alsof het paradijs, wat ze toen kozen voor de leugenaar, alsof dat dan weer terugkomt. Waarom dan? Omdat de Heere echt laat weten, ook het afwezig zijn van die tegenstander betekent nog niet dat die mensen veranderd zijn. Dat kan alleen maar door nieuwe geboorte, door wedergeboorte. Wat uit God geboren is, dat kan niet zondigen. 1 Johannes 2. Opstand. En ze trekken zelfs achter die Satan aan, losgelaten weer machtig geworden. Ze trekken massaal richting Jeruzalem, want dat was duizend jaar lang het centrum van zegen, het centrum van de heilstroom. De Tempelbeek, Ezekiel 47, of Openbaring 21, weten we, die enorme zegen, die stroomde van daaruit overal naartoe. En dan wordt met vuur uit de hemel er een eind aan gemaakt. En dat is het einde van de aarde en de hemel. God grijpt in. En dan schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont. Dat ga ik u nu voorlezen. Openbaring 21. Wat er dan gaat gebeuren. Openbaring 21. Vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Heb u nou net meegekregen? Ik heb het geprobeerd te zeggen, want hier staat het gewoon. En de zee was er niet meer. Nou, denkt u natuurlijk, jongen, Snekermeer weg. Hoe moet ik nou weer vissen? Waar moet ik naartoe met vakantie? Ik gooi er een klein bungeltje in. De zee, volgens Openbaring 17, volkeren, massa's mensen. Ik wil het hier wel voorlezen hoor, want het staat echt in Openbaring 17 vers 1. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij. Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten, die aan vele wateren zit. Het is dus duidelijk een beeld van de volkeren. En die woeligheid en al die onrusten. Nou, het barst ervan vandaag. De scheuren zijn zichtbaar. Zo erg is het. En de zee was niet meer. Nou, ook terugkoppelen naar, hoe begon de Bijbel met u? In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig. Fase 2. Hoe lang het geduurd heeft van eerste fase naar tweede, weet niemand. En dan ineens is alles water. Alles was water. En God heeft het droge tevoorschijn laten komen. En op het droge is gewas. Op het droge kon een kruis staan. Sorry, maar daar begint het. Maar het was water. Alles was water. En nu is de zee niet meer. Al die volkeren, al dat. Dat onrust is weg. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Totaal nieuw concept. Volkomen nieuw. Een hele nieuwe constructie. De zee was er niet meer. En ik, Johannes. Ik lees verder, hè. Johannes in Openbaring 21, vers 2. De zee was niet meer, vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God of de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ik maak alle dingen nieuw. Enzovoort, enzovoort. Prachtige tekening. Wat gebeurt er dan? Dus die opstand is voorbij, vuur uit de hemel, Satan is in de poel van vuur gelegd, dit is de tweede dood, de hel. Alle die ongelovig zijn, zijn daar ook. Ik gun ze dat niet, maar ze zijn daar wel. Op dat moment gebeurt er iets nieuws. Alles weg, volkomen nieuw. God maakt de nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En wat blijkt, dan komt ineens wie uit de hemel? Ja, het nieuwe Jeruzalem. Zijn dat de Joden? Nee. Want we hadden al voor 100% zekerheid over dat wij dat zijn. Het Jeruzalem dat van boven komt, dat bent u. Het hemelse Jeruzalem, dat bent u. De Bijbel is daar heel precies in. Dus wij komen dan met alle respect en alle voorzichtigheid weer uit de hemel. We kwamen ook uit de hemel om de Heer Jezus naar de Olijfberg te brengen en om hem in Jeruzalem te laten settelen. We komen dan weer terug in die nieuwe situatie. En dan zegt de Heer, en nu is de tent van God bij de mensen. Welke tent? U en ik. God woont bij de mensen. Hoe? In ons. Dan zal ineens dat enorme heilsplan afgerond zijn tot een bijzondere schoonheid en tot een bijzondere zegenbron. Dat komt uit de hemel. En dan is alle jammerklacht en alle moeite en alle verdriet, alles is weg. Alles is weg. En hij is daar. God zal wonen bij de mensen. Dan zijn er geen volkeren meer. Dus dan is het met Israël afgelopen. Dan is het met de Babel afgelopen. En Europa bestaat ook niet meer. En Amerika niet meer. China ook niet meer. Daar zegt Europa van, hè, eindelijk. Maar ze zijn er dan zelf ook niet meer. Dus het heeft zo weinig zin om dat te zeggen. En Rusland, meneer Poetin, nee, ook niks meer te vertellen. Niemand heeft nog iets te vertellen. Gedoe over Oekraïne, nee. Corona ook niet meer. Alles nieuw. De tent van God is bij de mensen. Dat bedoelde. En eigenlijk bedoelt de Heer nu tegen jou te zeggen. Waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn. Daar ben ik. Nu al. En eigenlijk zou dit zoveel moeten betekenen. Zoveel moeten zeggen. Dat God wil wonen bij de mensen. Nog preciezer. De Heilige Geest is in jouw lichaam gekomen. Ik denk dat ik dat gewoon zo mag zeggen. Ik ken de meeste van jullie. Allemaal als gelovigen. De Heilige Geest woont. En nu zegt de Heer Jezus. Ik kom er ook bij jou wonen. En de Vader komt ook bij jou wonen. De tent van God is in elke gelovige nu al bij de mensen. Wat een zegen voor de buren. Want ze zien het niet en ze willen het niet. Maar ze hebben liever die anderen. Dat is het altijd durende conflict. Daar zitten we middenin. Maar het is wel de heilsgeschiedenis. Dus zo loopt het af. Volkeren, Israël, het is allemaal over. Europa, Amerika, alle verschillen. Ze zijn er niet meer. Alleen die leven uit God hebben, wonen op aarde. Nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. En God is in het midden daarvan. Zoals er vroeger een tabernakel in het midden van het hele volk stond. Met jou, dat is het beeld. Dat is daarom het beeld. En jij en ik, ja, we hebben toch wel een hele bijzondere positie. Dat probeer ik zo vaak te zeggen. En als je dat doorkrijgt, dan weet je waarom de duivel juist die gemeente aanvalt. En die gemeente onderuit wil schoffelen. Om de mooiigheid van de Heer Jezus zo klein mogelijk te maken. Maar wij wonen nog steeds in het huis van de Vader. Want dat was er al voordat de eerste schepping werd. In het begin schiep God de hemel en de aarde, maar het vaderhuis was er toen al. En daar woonde God de Vader, God de Zoon, God de Geest. En daar is voor u, mij, plaats bereid. Daar. Niet ginds of daar. Niet zowel de buren of, weet ik veel, Emmen. Nee, daar. Het huis van de Vader. Dat heeft niets met de oude schepping te maken. Dat was er al toen de eerste schepping kwam. En daar hoort u. Besef je wel hoe rijk je bent? En heb je dat verdiend? Nee. We hebben daar genade, rijk en vrij. Genade, rijk en vrij. We hebben het 20 keer herhaald, geloof ik, in dat lied. Nou ja, of 24 keer, maar vaak genoeg. Ja, maar dat is de genade van God. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. Nou, besef dat dan. Hoe rijk je bent en laat je dat niet ontfutselen. De Heer zegene jullie. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn en ons ook door uw woord wilt bemoedigen om vol te houden, om volwassen te zijn, om sterk te zijn in het geloof. We willen u danken dat u met uw zegen met ons meegaat, ook als we uit elkaar gaan en een verdere route gaan deze week, deze dagen. We willen u danken en eren voor wie u bent. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, voor de Vader. Dank u wel dat u de Vader liet zien. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de Vader zo geëtaleerd hebt bij elke stap en bij elk wonder en bij elk woord. We danken u, Vader, dat u hem naar voren schuift en dat de Heilige Geest dat ook duidelijk wil maken. En als de Heer Jezus zegt dat de Heilige Geest het uit dat wat van hem is neemt en het ons verkondigt, dan willen we u daarvoor danken en bidden dat we nog meer verlangen krijgen om al die mooiigheid, al die schitterende dingen die u al meegedeeld hebt, om die ook te snappen, om die ook binnen te krijgen. We prijzen uw naam en danken u voor elkaar. Ook voor deze avond, ook voor de organisatie van deze avond, ook voor de broeders en zusters die dit mogelijk hebben gemaakt. Zegen ons ook op de weg, op de route. We prijzen uw naam. Amen.